bij De Linkse Revolte, de thuisbasis voor de linkse beweging. En vandaag hebben we een aflevering van De Kletsende Klasse. Daarin gaan we de reacties en de berichten van jullie, onze luisteraars, bespreken, evenals onze eigen takes. We gaan het hebben over hoe de gewiekste VVD-framing in het formatieproces een effectief rookgordijn is voor hun werkelijke agenda. Namelijk, hoe beschermen we het grote geld en de economische elite? Het is tijd voor De Linkse Revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need... Mijn naam is Noortje Thijssen, Eerste Kamerlid en directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. En ik zit hier samen met Janneke Holman, fractievoorzitter van de PvdA Den Haag en medewerker van de Jardy Beckman Stichting.
Hoi hoi.
En ik zit hier ook met Abdelkader Karbash. Vertel, wie ben jij vandaag?
Nou, in dagelijks leven ben ik eigenlijk gewoon de assistent van Janneke. Nee, maar ik ben ook van de fractie van de PvdA Den Haag.
Ja, helemaal goed. En zoals gezegd gaan we de luisteraarsreacties doornemen. Dus wil jij als luisteraar ook meepraten over de revolte? Dan kan dat via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Maar het kan ook via ons eigen platform petje.af/delinkserevolte. En dan kun je berichten inspreken. Of je kunt onze podcast steunen door vriend te worden. Dan help je ons om de linkse revolte uit te bouwen en onze boodschap verder te verspreiden. En afgelopen week hebben we ook weer nieuwe vrienden erbij gekregen. Dat zijn namelijk Jeroen, Michelle, Truus, Bert en Lietse. Welkom allemaal.
Ja, leuk.
En Bert had ook nog een heel leuk berichtje erbij. Hij zei, dag, ik luister graag naar de interessante en soms hoopgevende verhalen. Op naar de volgende stap. De analyses omzetten in een aanvalsplan. Nou, gaan we doen, Bert. Dus super bedankt voor jullie steun. Want dankzij jullie steun kunnen wij überhaupt deze podcast maken. En dan hebben we ook nog goed nieuws. Mm-hmm. Iedereen moet even een kijkje nemen op www.delinkserevolte.nl. Want we hebben een eigen website.
Yay!
En hij ziet er zo goed uit.
Precies. Ja. Vertel, hoe ziet hij eruit voor iedereen die nu niet meteen gaat kijken?
Nou, heb je ooit een droom over de hemel gehad? Daar komt een beetje in de buurt.
Hij is blauw.
En wit.
En wit en rode letters. En Frank Arling, een van onze vrijwilligers, heeft hem gemaakt. We zijn er echt super blij mee.
Ja, super mooi werk, Frank. Thanks.
Super bedankt, Frank.
Nou, allereerst een reactie van de luisteraar, Mike. Dat was op Petje Af. Hij zei, hey linkse revolte, ik ben een groot fan. Ik hoop op meer items over digitalisering en regulering. Dit is de nieuwe frontier voor arbeids-, mensen- en kinderrechten. Links kan hier echt een sterk verhaal neerzetten. Nou, goed punt. Ik zou er ook nog de natuur aan willen toevoegen.
Zeker.
Ja, daar heeft het ook heel veel impact op, hè? Als we bijvoorbeeld kijken met AI. Dat is gewoon direct, ja, ik zou zeggen, catastrofaal voor onze natuur. Daar hebben we het echt veel te weinig over.
Ja, veel te weinig.
Ja.
Maar ook al te weinig over arbeidsmensen en kinderrechten.
Ja, daar hebben we het altijd te weinig over.
Ja. Nee, dat Mike heeft natuurlijk helemaal gelijk. En dan kan ik misschien direct zeggen, het is vandaag maandag dat we dit opnemen. En vanavond is de jaarlijkse Den Uyl-lezing. En die wordt vanavond gegeven door Marleen Stikker, directeur en oprichter van De Waag, Future Lab. Dat is een club in Amsterdam die zich hier heel erg mee bezighoudt. Ik denk dat veel kenners, die kennen Marleen Stikker waarschijnlijk ook. Arnoud Brouwers van de Volkskrant, die gaat ook reageren op de lezing. Dat is ook later terug te kijken. Dus we gaan het op een gegeven moment gewoon wel uploaden of in de show notes zetten, een linkje.
Ja.
Want dat is precies, gaat het over digitale autonomie ook. Ook een heel belangrijk onderwerp wat hier aan raakt. Van hoe worden we natuurlijk minder afhankelijk van alle tech bros in Amerika, maar ook in China, et cetera.
Mm. Ja, heel mooi. En het klinkt altijd technologie, alsof het ook vooruitgang is en iets goeds en iets optimistisch. Terwijl het natuurlijk ook gewoon echt een machtsstrijd eigenlijk is. Volgens mij moeten we daar ook veel meer over hebben. Ik denk ook dat daar onze podcast ook een goed platform voor is.
Zeker.
Om ook veel meer inzichtelijk te brengen van wie naait nou eigenlijk ook wie. Als het gaat over technologie en digitalisering. En ik denk inderdaad dat jullie lezing vanavond daar een antwoord op geeft. Maar dat je dus Amerika hebt met grote platformkapitalisme. Mm. China aan de andere kant. Dat werkt het net een beetje anders. Maar dat is vooral gericht op, zeggen ze ook wel, een soort autoritarisme, maar dan digitaal. Mm-hmm. Gewoon staatsmacht. En Europa zit daar eigenlijk net een beetje zo tussenin. En Europa is volgens mij het enige continent, nou zijn er vast nog meer hoor, waar er ook echt wel regulering nu plaatsvindt. Om toch te kijken van, hè, hoe krijg je nou die mensenrechten ook toch wel beschermd. En toch zie je ook dat er steeds meer druk komt vanuit ook de lobby. Mm-hmm. Vanuit Big Tech op Europa. Om ook ja, van die grote beschermende wetten die er waren, om die toch te gaan afzwakken of uit te stellen. Dus nou ja, die veilige haven die Europa dacht te zijn, die staat toch ook wel onder druk?
Ja. Ja, zeker. Wat ik wel, het is natuurlijk een heel breed onderwerp wat we hier even kort proberen vast te pakken. Maar wat ik wel, ja, ik wou zeggen hoopvol, maar wat een beweging is die we echt moeten gaan maken, is ik merk dat in de hele, hoe zal ik het zeggen, self-care scene op TikTok en Instagram, gaat het bijvoorbeeld heel erg over, we zitten met z'n allen te veel op onze telefoon, en hoe kan jij daar als individu met kleine tweaks van afkomen, of minder daarvan afhankelijk zijn, minder op je scherm kijken. Terwijl het hele punt is natuurlijk, je moet dat samen doen. Dus je moet inderdaad echt een beweging vormen om juist druk uit te oefenen op die tech bros en die platforms, dat je het anders wil. Dat je met z'n allen niet op een platform wil zitten als X, of geen gebruik wil maken van supervervuilende en foute AI. Neem ook Grok van X, wat natuurlijk afgelopen week nog veel in het nieuws was vanwege de nare beelden die je met hun tool kon genereren.
Kinderporno ja, bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja. En, dat geldt natuurlijk ook voor het moet echt in Europa gebeuren om samen die vuist te maken van nee, wij pikken dit niet. En wij willen hier gewoon goede regulering op. Maar ja, je ziet dus inderdaad nu ook de tegenbeweging vanuit die tech bros. Volgens mij zijn er tig voorbeelden van de afgelopen maanden dat als Europa zegt wij willen dit meer gaan reguleren, dat dan Elon Musk of een van die andere baasjes zegt van ja, maar dan geven wij jullie niet meer dit. Ja, dat is echt wel een hele nare strijd die er gaande is.
Ja. Ja. En we hadden ook vorige week Elmar Smit hier in de uitzending. En toen ging het over de omnibussen, zo heet het dan. Dat is gewoon een grote lawine aan regelgeving die ervoor zorgt dat nou ja, en natuur en werkenden minder rechten krijgen. Maar had het ook heel even over over een act op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ja. En dat het er nu ook op lijkt dat dat weer verzwakt en vertraagd gaat worden. Terwijl dat juist er ook op gericht is. Nou ja, dat je ook beschermd bent, hè, op basis van menselijke controle. En dat er ook veiligheid moet zijn als AI wordt toegepast. Maar dat ze nu weer zo sneaky bezig zijn dat ze dan het wettelijk kader in stand proberen te houden, maar met allemaal vertragingstactieken. Ja. Proberen om de invoering heel veel langzamer te regelen. Of dat ze ook in de uitvoeringsregels, die heel technisch zijn, dan toch nog grote fundamentele wijzigingen proberen toe te passen daar. Ja, super
het,
sneaky.
Terwijl het heel erg ging om het beschermen van de privacy van mensen. Dat bedrijven eigenlijk bij jou thuis niet kunnen checken wat je doet of wie je bent. Hij gaf ook het voorbeeld dat AI straks kan zien of iemand zwanger is of wat iemands geaardheid is. Nou, dat kunnen bedrijven straks van jou lezen, terwijl dat helemaal niet wil geven.
Ja.
Dat staat op het spel.
Ja. Ja, het klinkt allemaal vaag, maar het gaat gewoon om hele,
wezenlijke
dingen in je eigen leven. Ja. En wat ik ook wel shocking vond, ik zag vandaag een blog voorbij komen van, ik ga het even opzoeken, het heet berthub.eu. Dat is gewoon een man die ergens veel verstand van heeft.
Heet die Bert?
Hij heeft Bert. Ja. En hij heeft dan een website gemaakt. Het is een dashboard waarin je dus kan zien waar in de Nederlandse overheid, maar niet alleen de overheid, maar ook essentiële infrastructuur, waar eigenlijk afhankelijk zijn van de grote Amerikaanse techreuzen. Mm. En dat is echt best wel shocking. Dan zie je dus dat de lokale overheid en de nationale overheid echt super afhankelijk is van Microsoft in alle systemen. Maar ook onze media, zoals de Telegraaf en de NRC. Daar zijn we super afhankelijk van Google. Voor ons betalingsverkeer zijn we afhankelijk van de Amerikaanse clouds. Maar heeft dus een hele waslijst in kaart gebracht eigenlijk van ja, als je echt onafhankelijk wil zijn van die techjongens uit Amerika, ja, dan moet je wel als land ook echt wel gaan inzetten op je eigen digitale autonomie.
Ja, en het breidt alleen maar uit, hè? We zien ook dat DigiD straks misschien van de Amerikanen hoort. Ik weet niet of met de internationale ontwikkelingen, we willen dat onze identiteiten straks aan Trump worden gegeven.
Precies, en de sociale verzekeringsbank. Ja. Dus daar zit alles over kinderbijslag en toeslagen, geloof ik. Ja.
Ja, we hadden hier ook een debat over in de gemeenteraad in Den Haag een paar weken geleden. Over de digitale strategie. Maar dan
dat
zie
klinkt
je
dan dus ook heel saai, terwijl er heel veel
terwijl het super belangrijk. Ja, maar ook de gemeente Den Haag zit helemaal vast in Microsoft, 100%. Mm. En wat ik nog wel het lastige vind, is aan de ene kant heb je gelukkig heel veel mensen die zich hier zorgen om maken en die een alternatief willen gaan bouwen. Nou, Marleen Sticker is daar een van. Volgens mij ken ik Bert ook van Blue Sky. Die is er ook heel erg mee bij betrokken.
Berthub.eu.
Ja, precies. maar aan de andere kant heb je nog wel de realiteit dat een goede alternatief waar je makkelijk als overheid of als gemeente op zou kunnen overstappen, er nog niet is. Dus dat moeten we wel echt als een tierenlier gaan bouwen. En je ziet een beetje dat iedereen naar elkaar kijkt. Er is ook echt wel wat, zijn wel wat stappen opgezet door het kabinet en in de Tweede Kamer de afgelopen jaren. Maar het gaat gewoon echt nog traag. Dus ja. We moeten echt heel snel met het alternatief gaan komen. Want anders blijft het een beetje zo'n discussie van, nou, we vinden allemaal dat we digitaal autonomer moeten worden, maar vervolgens moet er toch weer een nieuwe app worden aangeschaft of worden geüpdate. En dan wordt het toch weer gewoon Microsoft.
Ja.
Dus ja.
Ja, de urgentie moet er meer op, hè?
Ja.
Ja. Oké, okay. Zullen we naar onze eigen takes?
Ja, zeker.
Janneke, je had er eentje voorbereid.
Ja, wat ik afgelopen week wel hallucinant vond, en ik denk wel meer van onze luisteraars, dat is natuurlijk de hele kabinetsformatie op dit moment. De oppositiepartijen mochten langskomen bij de partijen die nu met elkaar om tafel zitten. D66, VVD, CDA. Dus ook bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA is op de koffie geweest. En nou, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Maar bijvoorbeeld Jesse Klaver, die kwam naar buiten en die zei terecht, nou, ze hebben geen idee hoe ze dit minderheidskabinet willen gaan aanpakken. Ik had een soort van plan verwacht van, nou, zo willen we het gaan doen. Wat vind jij ervan? Maar dat was er gewoon niet. En vervolgens zei Dylan Jezilgus van de VVD van, GroenLinks PvdA moet wel echt volwassen worden hierin. toen dacht ik wel echt van, ja, ik zie het nu wel echt ook misgaan in de framing. Want even wat achtergrond. Op het moment dat natuurlijk een paar weken geleden werd bepaald wie er allemaal aan tafel gaan voor dat nieuwe kabinet, was het natuurlijk de VVD die gewoon GroenLinks PvdA keihard uitsloot.
Ja, cordon sanitair.
Ja, wij willen niet regeren met GroenLinks PvdA. En dan terwijl zeg maar Jesse Klaver ook aangaf van, nou, wij willen heel graag om tafel, lijkt ons goed. Laten we eens praten. Nou, en het was dus gewoon een keiharde njet. En nu is het dan van, ze hebben zelf helemaal geen plan van hoe ze dan wel willen samenwerken. En dan komt het verhaal van, ik vind het toch wel wat niet erg volwassen dat GroenLinks PvdA niet constructief met ons wil meedenken over hoe we het allemaal gaan doen. Ja, allemaal hoela. Nou, en wat gaat hier nou fout? En dat merk ik een beetje. Je ziet dat dit frame, dat resoneert best wel bij mensen. Maar dat is ook omdat mensen vrij snel vergeten hoe dat een paar weken geleden gegaan is. Dat GroenLinks PvdA in eerste instantie is uitgesloten. Volgens mij werkt de menselijke psychologie een beetje zo, van iets wat een paar weken geleden is gebeurd. Maar als je nu keer op keer tussen de oren krijgt of in nieuwskoppen leest, GroenLinks PvdA onvolwassen, kinderachtig, willen niet meedoen, blablabla, dan gaat dat ook weer tussen de oren zitten van mensen.
Moet je niet te veel doen, Janneke.
Ja, nee, maar dat vind ik dus, daar maak ik me dus zorg om. Van, ja, hoe gaan we dat voorkomen? En de andere kant van het verhaal is dat gelukkig wordt af en toe echt nog wel in de media de opmerking gemaakt van, nou, het is toch wel een beetje raar van de VVD, want die hebben GroenLinks PvdA in eerste instantie uitgesloten, omdat zij in hun ogen te radicaal links waren. Dus dan zie je dat de hele tijd wordt herhaald, GroenLinks PvdA, radicaal links. Mm. Terwijl, nou, we zijn niet radicaal links. We zijn links en we weten wat we willen. Maar
we zijn bedreigend.
Ja,
voor
precies. Het, ja. Dus ik zie dat eigenlijk GroenLinks PvdA hier op twee manieren, zeg maar, geframed wordt. Ofwel als radicaal links, dus er valt niet mee samen te werken. Ofwel ze zijn onvolwassen om mee samen te werken. Dus dat viel mij heel erg op. En ik zag wel echt een noodzaak dat we heel snel moeten gaan nadenken van, hoe moeten we hiermee omgaan?
Ja.
Hoe kunnen we dit keren?
Ja. Ik dacht, het is vooral heel slim van de VVD, omdat het een soort rookgordijn is.
Ja, tuurlijk.
En
ja.
Je ziet natuurlijk ook dat ze nog steeds ontzettend aan hengelen zijn om Ja 21 erbij te betrekken. Ook als ik kijk naar de kiezersstromen bij de afgelopen uitslag, dan zie je dus dat heel veel mensen bij de VVD zijn weggelopen. Ik bedoel, ze hadden minder hard verloren dan, nou ja, ik misschien wel had gehoopt en verwacht. Maar ze hadden nog steeds verloren, maar ze hebben vooral veel mensen die zijn weggegaan naar CDA en D66 vanuit hun trouwe achterban. En ze hebben heel veel kiezers erbij gekregen van radicale rechtse vleugel. Dus volgens mij zijn ze ook heel erg nu hun eigen nieuwe achterban, die echt een stuk radicaal rechtser is dan nog de VVD van 2 jaar geleden, zijn ze keihard aan het bedienen met Ja 21 erbij. En volgens mij proberen ze dus ook een knijterharde economische rechtse agenda er doorheen te drukken, die vooral heel erg lekker uitpakt voor het grootkapitaal. Nou ja, ik mag dat woord misschien niet gebruiken, omdat het daar opbollig is. Voor het grote geld.
Voor de allerrijkste. Voor de
allerrijkste. Dit was even een stukje in ons voorgesprek. Ja.
Ik praat namelijk altijd graag over het grootkapitaal, maar dat mag ik niet te veel doen. Zegt iets over mijn leeftijd misschien. Of misschien over mijn GroenLinks-roots. Maar goed, in ieder geval, dat zit er volgens mij dus gewoon achter. Maar zolang we maar blijven praten in het debat over wie doet het met wie, die hele spelmetafoor en die tactiek en die is stom en die is stom, ja, dan hebben we dus nooit over welke belangen worden nou eigenlijk wel of niet bediend hier.
Precies, en dat brengt ons eigenlijk naar zo'n aanvalsplan waar Bert, onze luisteraar, het over had. Hè?
Ja.
Nou, wat ik denk, om naar mijn take misschien dat sluit hier erg
kop hem
bij
erin.
Aan, is wat wij gewoon steeds zien, en waar het niet over gaat, jij eerder zei, maar dat eerder over hebben gehad, is waar het eigenlijk om zou moeten draaien bij links, is dat verhaal, dat frame neerzetten van de allerrijkste tegen de samenleving. Zoals Bamdani bijvoorbeeld ook heel goed heeft gedaan in New York. We het eigenlijk altijd wel over hebben in de podcast.
Polanski ook.
Polanski, ja, van de Groenen bijvoorbeeld.
Ja, en het Verenigd Koninkrijk.
Van het Verenigd Koninkrijk, ja, dankjewel. Want we zien het nu letterlijk al gebeuren in de formatie. Hè, dat terwijl ze bezig zijn met bezuinigingen op de zorg voor te bereiden, hè, die eigenlijk iedereen in de samenleving gaan raken, zijn ze tegelijkertijd bezig om de bonusregelingen voor bankiers, echt de superrijken, om die te versoepelen. Dat natuurlijk betekent dat ze eigenlijk de allerrijkste aan het helpen zijn, maar dat ze de samenleving daarover aan het benadelen zijn. Dus ja, ik vind dat we dat frame eigenlijk een soort zilver dienblad toegereikt krijgen. En ik vind het eigenlijk jammer dat linkse partijen er niet midden op inspringen.
Ja.
En misschien om wat context te geven over die bonusregeling. Dat is dus nu een regel dat in de financiële sector je maximaal 20% van je salaris als bonus mag krijgen. Nou, dat willen ze dus afschaffen. Dus dat gaat eigenlijk vooral de mensen die al genoeg geld hebben met geld omgaan. Nou, die worden dus straks geholpen door dit kabinet. Ja.
En die was ooit ingevoerd na de kredietcrisis in 2008... waarin de grote banken gered moesten worden. Is het ingevoerd, want wat bleek, juist ook door die bonussen is er ook een enorm perverse prikkel in dat hele financiële systeem voor mensen die een grote verantwoordelijkheid hebben. Want dat is met hele complexe financiële, obligaties en zo handelen. Maar daarop handelen. En er zat een perverse prikkel in. En dat hebben ze proberen uit te halen. Dat was de hele reden om dit te doen.
Maar eigenlijk de samenleving te beschermen tegen die superrijken. En nu gaan die superrijken weer helpen.
Ja.
En wat ik dan het meest interessant vind, is dat het ook niet gelijk duidelijk wordt welke van die partijen hier nou achter zit. En want we hebben natuurlijk altijd de tendens om de VVD maar de schuld te geven.
Dat denk ik dan meteen.
Precies, want die vechten natuurlijk altijd voor het grote geld. Maar ja, bijvoorbeeld het CDA, die heeft hier ook wel een handje van. We hebben het volgens mij eerder op een podcast over gehad. Maar het CDA die heeft iets dat heet de CDA Business Club. Nou, daar kun je voor, ik heb het opgeschreven, €1650 per jaar lid van worden. En wat blijkt, ze hebben iets van 115 groot aandeelhouders als lid. En die verdienen samen 10 miljard per jaar.
Oeh, dat zijn geen kleine bedrijven, dat zijn geen leuke familiebedrijven.
Nou, als ze een groot kapitaal hebben, Noortje, dat zijn ze, zeg maar. Ja. En ja, het klinkt misschien heel erg complotterig, maar de website zegt het letterlijk zo. Op de website staat gewoon wat u voor ons kan verwachten. En dan lees ik voor. Wij zetten ondernemerszaken die van u van belang zijn op de politieke agenda. Ja, nou, dat is toch.
Oh ja,
dus dat is toch gewoon keihard. Als je lid van ons wordt, dan zetten we jouw problemen in de Tweede Kamer.
Je koopt gewoon je invloed.
Je koopt gewoon je invloed, je koopt gewoon je eigen macht. En dat is dan nog de transparante kant van een lobby, hè? Wie weet wat daar allemaal verder in speelt. Maar goed, daar ga ik niet over filosoferen in deze podcast.
Maar het kwam ook echt als een konijn uit de hoge hoed, begreep ik. Er was gewoon een debat en het ging over ondernemers of winkels.
Of contant
die gewoon contant geld nog hebben in hun kassa. En ineens kwam er het amendement zo van, nou, en nu moeten we iets gaan doen aan aan het bonusplafond. Ja, terwijl er helemaal geen debat over is geweest. Gewoon hup, bij de stemming erin. En ja, 21, die steunen het ook.
Ja.
Is toch ook gewoon een totale rare gang van zaken. Dat je inderdaad denkt, hey, er wordt ergens iets zo
zo bedacht.
Even geregeld, ja.
En over 2 weken stemmen we erover en er is geen tijd om een debat over te hebben.
Wat natuurlijk het fascinerende is, het wordt nu allemaal opgehangen aan we moeten werken aan onze concurrentiepositie in Europa, in Nederland, want de Verenigde Staten en China en hoe Dus moet ook meer ruimte zijn voor fintech. Dus meer de innovatieve vormen van bankieren, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Daar schijnt ook echt een deel van die lobby vandaan te komen. Dus moet er meer ruimte komen voor bonussen. Maar dat het dan zo allemaal opgehangen wordt, en dat haakt ook heel erg aan de podcastaflevering met Elmar Smit inderdaad, van vorige week, die ik ook heb teruggeluisterd, van alles wordt nu opgehangend aan dat concurrerend wat we moeten zijn.
Ja. Het investeringsklimaat.
Ja, waardoor dus echt de rode loper wordt uitgelegd voor mensen die nog rijker willen worden. En wat natuurlijk ook wel even belangrijk hieraan is, zeg maar als je een koekjesfabriek hebt die lekker draait een jaar en je geeft daar bonussen. Nou ja, zou ik zeggen kan. Maar wat natuurlijk het ding is van onze banken, en dat hebben we gezien tijdens die kredietcrisis, als ze omvallen, staan we als samenleving aan de lat om dat op te vangen.
Ja, en
dat
hebben we ook too big to fail.
Ja, precies. Dus eigenlijk zijn wij met z'n allen, als het goed gaat, dan winnen de snelle jongens winnen het geld. Ja. Als het slecht gaat, zijn wij met z'n allen het bokje en moeten we opdraaien voor de kosten. En dat maakt het ook echt een hele rare stap. Dit. Ja,
en daarom vind ik het extra fascinerend, want zo'n VVD en CDA, die zie ik dat nog wel doen. Maar in D66, daar denk ik zelf nog bij van, nee, die zouden daar nooit in meegaan. Wat voor geldbelangen hebben die nog? Maar als je kijkt, ze hebben de duurste campagne ooit gerund afgelopen verkiezingen. Ja. En dat komt omdat ze dan donateurs hadden die tonnen aan ze doneerden.
Ja.
Nou, je kunt geloven dat ze dat deden uit de goedheid van hun hart. Maar ik vind dat heel naïef.
Ja,
maar ik denk echt wel dat daar iets achter zat. Ja. Al dat
maar geld. Ook dat hele feestje met Hans Wijers die er uiteindelijk door sneuvelde. Die haringparty. Dat was ook bedoeld, toch? Om deze partijen een stabiel kabinet te laten vormen. En het grote geld, die
toch
financieren die haringparty.
Toch invloed op ze uit te oefenen. Laten de schaduwmacht van het geld in Nederland denk ik wel zien.
Ja. Oké, ik heb ook een mooie brug meteen voor de take die ik had voorbereid. Want jij zei net terecht, Janneke, van er zijn nu grote politieke onrusten en ineens gebeurt er van alles in dat mandje eigenlijk om er doorheen te loodsen, want dat heeft allemaal ineens te maken met onze veiligheid. Terwijl er juist iets is waar je volgens mij als nieuw kabinet volop op moet inzetten. Wat echt substantieel bijdraagt aan onze veiligheid, wat juist niet gebeurt. En dat is namelijk duurzame energie en energiebesparing. Ik zag vorige week een bericht op nos.nl, denk ik. En dat was een onderzoek van Ecoris geweest, uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. En wat blijkt, als Nederland het huidige beleid voortzet, als het gaat over klimaatbeleid, dan moeten we over een aantal jaar 2,6 miljard euro gaan betalen aan Europa, omdat we onze doelen niet halen, onze klimaatdoelen. En dan heb ik het dus over energiebesparing en duurzame energie. En het is gewoon super zonde van die 2,6 miljard euro.
Mm.
Want dat draag je dan gewoon af aan Europa. Terwijl dat kun je ook investeren om juist die doelen te gaan halen.
Precies, ja.
Bijvoorbeeld aan subsidies of ruimte voor wind of op land. Of andere fiscale maatregelen, isolatie van woningen.
Mm-hmm.
Nou, je kan heel veel doen met dat geld. En dat doen ze niet. Terwijl we ondertussen super afhankelijk zijn van buitenlandse export. Als het gaat om onze energievoorziening. En ik had even wat cijfers erbij gepakt. Want we waren super afhankelijk van Rusland tot voor kort. Namelijk bijna een kwart van onze energiehuishouding was tot een aantal jaar geleden afhankelijk van Rusland. Maar door de oorlog in Oekraïne hebben we gezegd, nou, dat moeten we niet doen. Dat is veel te gevaarlijk. Dus nu zijn we voor een kwart afhankelijk van Amerika. Dus de machtsbalans is dus van Rusland nu verschoven naar Amerika. Terwijl we nu ook zien afgelopen week dat juist Amerika niet meer onze vriend is. Terwijl we voor 24% afhankelijk zijn van aardolie en vloeibaar Amerikaans gas, LNG. Dus, CDA, VVD, D66. Alsjeblieft, als het je echt te doen is om onze veiligheid en het zekerstellen van ons verdienvermogen, dan moet je dus volgens mij heel hard investeren in duurzame energie en energiebesparing. En niet onze miljarden euro's over de balk gooien om hier niks aan te doen. Afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten.
Precies.
En uiteindelijk gewoon met de gebakken peren te zitten.
Ja. Nee, hele goede oproep. Ik zag het bericht ook. Wat ik wel altijd tricky vind, is want het is natuurlijk volstrekt logisch dat er in Brussel ook wat is afgesproken van jongens, we maken klimaatdoelen met elkaar. Mm-hmm. En als je je daar niet aan houdt, of we doen een incentive om ervoor te zorgen dat je eraan gaat houden. En dat is namelijk dat je uiteindelijk moet gaan betalen als het niet lukt. Het gevaar is natuurlijk dat mensen dan denken van, ja, wat belachelijk. Hoezo moeten wij gaan betalen als we de doelen niet halen? Maar uiteindelijk doen we het natuurlijk allemaal ook gewoon om onze aarde te redden. Ja. Dus dat is de reden natuurlijk dat we dat met elkaar hebben afgesproken. En inderdaad als goede bijkomstigheid die onafhankelijkheid van andere landen buiten de EU en je zelfstandigheid.
Ja, superbelangrijk.
En zoals je ook bijna net zei, hè, als we dit nu niet doen, dan speel je eigenlijk populisten de toekomst ook in de hand. Want dan wordt het verhaal weer, oh, we moeten 2,6 miljard per jaar aan Europa betalen.
Ja.
Dus dat kun je ook voorkomen door nu al als VVD, CDA en D66 toch aan die doelen te houden.
Ja, moeten ze het wel doen.
Ja.
Ja.
We hebben een nieuwe rubriek.
Ja.
Ja, want Nederland, jullie mogen weer naar de stembus. Alweer, zullen jullie denken. Ja, alweer. Over, wat is het, 2 maanden, geloof ik?
Klopt. Ja. Op 18 maart zijn natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen.
Ja.
En wat ik altijd leuk vind aan de gemeenteraadsverkiezingen, heel veel natuurlijk, als lokaal politicus. Nee, het is echt ook een proeftuin voor campagne voeren. Je merkt bij Tweede Kamerverkiezingen en zo, dan wordt er al die door alle partijen heel erg strategisch en precies nagedacht van hoe moet onze poster eruit zien, social media, alles super strak. En lokaal doet iedereen lekker zijn ding. Er zijn gewoon leuke brainstorms, voeten op tafel, been op tafel. En we gaan gewoon wat gekke fratsen doen.
Precies.
Qua inhoudelijke plannen of qua hoe je dat in een campagne op social media of met vette acties doet. Dus daarom hebben we inderdaad de rubriek lokaal lekker bezig. We gaan hier nog een jingle voor maken.
Yeah.
We dachten, het is wel leuk om vanaf nu in de kletsende klasse tot en met 18 maart leuke acties, campagneacties, dingen uit te lichten waar partijen of lokale afdelingen van linkspartijen goed bezig zijn. Dus we wouden daar mee beginnen. Ook meteen met de oproep trouwens. Van, heb je dit gehoord en denk je, ik weet nog wel wat even uitgelicht verdient te worden. Laat het dan vooral weten via de kanalen. Dan gaan we daar gewoon aandacht aan besteden. Maar ons eerste goede voorbeeld wat op ons pad kwam was van GroenLinks PvdA Rijswijk. Ab, jij werd er ook heel enthousiast van.
Ik vind het zo fantastisch. En wat ik het leukste vind is, vaak zie je in zo'n campagne, dan zit één persoon, die zet ze daar neer, de lijsttrekker, die mag lekker alle leuke dingen doen.
Shine,
ja. Nu is Gijs, de lijsttrekker, ook echt fantastisch bezig op social media.
Gijs van Malsen, ja.
Maar wat ik het mooiste vind, is als ze het echt als club doen. Je ziet gewoon wat voor leuke energie daarachter zit. Dat ik ze eigenlijk stiekem jammer vind. En dan doe ik zelf campagne in Den Haag, dat ik niet ook campagne mag voeren in Rijswijk.
Ja.
Maar hoe ziet het eruit? Wat hebben ze gedaan?
Nou, er is één jongen waar ik fan van ben, Ali. Dus dan maken ze een social media. En dan zijn ze met elkaar aan het brainstormen. Hè, gezamenlijk als GroenLinks, VVD, Rijswijk. Van, wat gaan we nou doen? En dan zegt ze, ja, eigenlijk hebben we onze eigen Mamdani nodig. En dan switcht het ineens naar Ali, gekleed als Mamdani, die een hele positieve, krachtige boodschap doet aan Rijswijk als Mamdani. En het is zo hilarisch. En wat ik het mooiste vind, het spreekt niet alleen één doelgroep aan. Ik denk dat je zowel Gen Z als de millennials als, nou ja, ik zou niet boomers zeggen, maar daar wat oudere generaties mee aan kan spreken. Maar het is vooral de energie waarmee ze het doen.
Ja.
Het is echt, ze vinden het zelf leuk om te doen in plaats van dat het zo cringy is. Oh, ik moet het even van het social media team opnemen. Eigenlijk heb ik er zelf geen zin in.
Ja.
Echt hele leuke video's. Inderdaad op Instagram en TikTok denk ik ook te kijken. Eentje die ook heel erg in mijn hoofd is blijven zitten is over leegstand. Leegstand is stilstand. Ja, misschien kunnen we het er even in plakken zo. Maar dan zie je dus inderdaad de wethouder en lijsttrekker Gijs. Inderdaad, die heeft dan een verhaal over dat je de wooncrisis ook voor een heel groot deel kan oplossen door leegstand te bestrijden. Mm-hmm. Wat ze in Rijswijk heel succesvol doen door kantoren om te bouwen. En dat doet hij gewoon op een hele leuke, catchy manier.
Ja, met klapje erbij.
Eigenlijk moeten we, zoals bij Lubach, een knopje hebben dat iedere keer als een woningnood gaat, dat je dan hoort, leegstand is stilstand.
Ja, love it. Nee, ze zijn echt heel leuk bezig. Ja, en je ziet nu ook andere partijen in het land en andere afdelingen op gang komen. Dus volgens mij zijn er heel veel leuke voorbeelden om te delen.
Ja. Ja, nou. Dus zie je ook iets voorbij komen in je feed? Stuur dan ook vooral op en dan kiezen we er een paar uit.
Ja, dus ook van GroenLinks PvdA, van de SP, Partij voor de Dieren, lokale linkse partijen. We zijn overal benieuwd naar.
Ja, We gaan wel selecteren, dus hopen we dat we zoveel reacties binnenkrijgen. Maar dan krijg je een shout-out.
Precies, en alles is leuk natuurlijk, ook als hij niet wordt geselecteerd. Ja.
Oké, nou, mooi punt. Lijkt me om de podcast weer mee af te ronden. En volgende week dan zijn we er weer met twee hele bijzondere gasten. En namelijk ook twee oud-bekenden die al eerder bij ons zijn geweest. Namelijk Peter Kodde en Saviel Dilling. Ze gaan met elkaar in gesprek. En de grote vraag is, moet links de deuren langs voor het goede gesprek? Of moet de strategie erop gericht zijn om de talkshowtafels te gaan domineren? Dus wil jij reageren op deze aflevering of je eigen take insturen zodat wij hem bespreken? Dat kan het beste via petje.af/delinkserevolte. En je kunt de Linkse Revolte ook vinden op Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. En tot slot wil ik ook de redactie weer bedanken. Dat zijn Luc Rij voor productiesupport, Rob Peters voor audiobewerking, Frank Arling, Leonore van der Heijden en Simon van der Hoeven voor onze socials. Tot de volgende week.
Tot ziens.
Doei doei. All you bad folks, you must go.